Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zondaren verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 125ste psalm het eerste en het tweede vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En gelijk het geberg dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. Psalm 125, de eerste twee versen. Vanavond het woord Gods uit de psalmen. We lezen de 63ste. Psalm 63. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nacht waken, want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond is onze tekst uit Psalm 84. We hoorden daaruit het woord Gods ook vanmorgen. Wij lezen verder in dit schriftgedeelte, de 84ste psalm. Vanavond overdenken we de versen 6 tot en met 9. Psalm 84, de versen 6 tot en met 9. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen ganzen rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Wij zoeken nu eerst Gods aangezicht en wij willen de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen vanavond voorbeden voor zuster Polman Dunsbergen, die deze week in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen voor een operatie. En wij willen aan de Heere ook opdragen Jolanda Achterberg, die deze week naar het gezinsvervangentehuis in Bodegraven zal verhuizen. Heere, wij mogen ons samen voor uw heilig aangezicht stellen. En nu wij van u de gelegenheid ontvangen om opnieuw naar de kerk te komen om uw goddelijk woord te beluisteren. En niet alleen mogen wij het woord vanavond beluisteren zoals dat in de prediking tot ons komt, hoorbaar. Maar gij wilt ons ook door het sacrament van de heilige doop laten horen, laten zien dat gij een genadig en een barmhartig God zijt die naar zondaren vraagt. En zo komt het woord, zo komt het evangelie op tweeërlei wijze tot ons. Heren, wat zijn uw bemoeienissen met ons groot en veel. Laten we er acht op slaan en laat het alles niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. Zo vaak is dat het geval, heren, dat we wel naar de kerk komen en dat we wel de prediking beluisteren. En dat we er getuigen van zijn als er kinderen gedoopt worden. Misschien wel onze eigen kinderen of onze kleinkinderen. Maar dat het toch eigenlijk allemaal aan ons voorbij gegaan is. En dat het geen vrucht gedragen heeft in ons leven. En heren, als uw woord geen vrucht draagt in ons leven, als het ons ledig en onvruchtbaar laat, dan zal het toch een keer terugkomen. En dan zal het ook een getuige tegen ons zijn. Dan zal het ons veroordelen. Want we hebben dan wel de weg gehoord en geweten. Maar als we die niet hebben bewandeld, en als wij die God die ons gepredikt werd in het woord en in het sacrament niet hebben leren aanroepen en nodig hebben en lief hebben en gehoorzamen, Heere, wat moet er dan van ons worden? Dan is er ook geen slachtoffer meer voor de zonde. Als we de weg des levens hebben verlaten om de weg die ten dode voert te blijven betreden. En als wij, hoewel wij voor de keus geplaatst werden, toch de duisternis liever bleven hebben dan het licht, dan zal al dat licht wat er scheen ons oordeel te zwaarder maken. O God, dat is het geweldig ernstige van het feit dat we kerkgangers mogen zijn. U zoekt dat verderf niet, want u hebt zelf gezegd dat u geen lust in de dood van de goddeloze hebt. Maar wij zoeken ons eigen verderf. Wij zijn vijanden van onze eigen zaligheid. Wij staan u, maar ook onszelf in de weg. Ons hart is verhard en verduisterd en onwillig en verkeerd en op het zondige gericht. Heren, we moeten echt door een onwederstandelijke kracht losgemaakt worden van die dingen waar we zo vast aan zitten. Om door diezelfde onwederstandelijke kracht verbonden te worden aan u en aan uw dienst, waar we van nature geen zin in hebben. Maar als gij werkt, Heere, wie zal het dan keren? Als gij een zondaar aangrijpt en gewillig maakt, dan wordt hij ook gewillig. En dan gaan we ook willen wat gij wilt en dan gaan we doen wat gij vraagt. En dan gaan we wandelen in nieuwigheid des levens. En dan gaan we God onze maker aanroepen en nodig krijgen en aanhangen. En betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen. Zoals dat ook in de doop eigenlijk al als een verplichting naar ons toe kwam en komt. O, wij bidden, Heere, dat gij die dingen doen wilt. Voor het eerst in ons leven, dan denken we aan al diegenen die nog met de rug naar u toe staan en die nog wandelen in de weg van hun eigen keus. We denken aan al diegenen, Heren, die wel van u gehoord hebben en meer dan eens, en die het ook allemaal wel weten tot op zekere hoogte, maar die nog nooit in de praktijk gekomen zijn tot het goede deel uitkiezen, zoals van Maria geschreven staat. Die in de praktijk van het leven nog nooit met Mozes de versmaadheid van Egypte, van Christus meerdere rijkdom te achten dan alle schatten van Egypte. Die nog nooit in oprechtheid en waarheid met Rut zijn gekomen tot de belijdenis: uw God is mijn God. O Heere, wij bidden van u dat u ze te sterk wilt worden. En dat u met uw krachtig en heerlijk werk in hun leven wilt binnenkomen. Misschien wel ongevraagd. Maar Heere, gij de soevereine, almachtige God. Gij hebt toch ook de mogelijkheid en de bevoegdheid om binnen te komen in een hart dat naar u niet vraagt. Er zijn voorbeelden in de schrift van mensen die dachten in hun eigen weg, in de weg van eigen gerechtigheid, goden te behagen. Maar u hield ze staande en bracht ze op de knieën. Er zijn voorbeelden in de schrift van mensen die hun leven vergooiden in de goddeloosheid. En u bracht ze op de knieën en ze erkenden dat de Heere God is. Heere, zelfs in harten die voor u niet openstaan en naar u niet uitgaan en waarin geen worstelingen geworsteld worden, zelfs in zulke harten kunt en wilt gij immers intrek nemen. Doe het genadig. En doe het in rijke openbaring van uw barmhartigheid. Gedenk ook hen die wel aangeraakt zijn en wel in hun geweten overtuigd zijn dat het anders moet in hun leven, maar die de moed en de kracht niet hebben om het anders werkelijk te doen. Die ervaren de zwakheid van het vlees, Die ervaren de moeite die er zijn als een mens zichzelf moet veranderen, de onmogelijkheid. Die ervaren dat een mens zichzelf ook niet bekeren kan en alle pogingen daartoe aangewend mislukken. En dan kan moedeloosheid de ziel overvallen, Heere, maar wilt u door uw kracht trekken en winnen en overreden, zodat we leren zeggen met Jeremia, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Heere, denk aan allen die op u hopen en tot u vluchten en bij u schuilen. We denken aan uw volk en kinderen die gij in deze week van voorbereiding weer roept tot het gedenken van de dood des Heren op de aanstaande zondag. En die ter voorbereiding daarop geroepen worden tot de waarachtige beproeving van zichzelf. Heere, ook dat is een werk waarin we de Heilige Geest nodig hebben. Om eerlijk ook met onszelf om te gaan, maar ook om uw woord te verstaan. En om in het rechte licht de dingen te zien. Heere, laat uw geest dan leiding geven. En laat de prediking van vandaag daar dan ook dienstbaar aan mogen zijn. Als wij opnieuw gaan luisteren naar dat pelgrimslied van die man die zo verlangde naar uw voorhoven. En wiens hart en vlees uitriepen tot de levende God. Heere, laat in ons hart datzelfde vuur mogen gaan branden of blijven branden. En laten al degenen die u vrezen, klein of groot, van verre staand of wat meer onderwezen en dichterbij gebracht, toch leven in dat hartelijke verlangen en in die verzuchting. Och Heere, schenk thans uw zegeningen. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Als u dat zegt, Heere, en als het naar binnen gaat, als het van binnen verstaan wordt, wat brengt dat dan een vreugde en een verwondering teweeg, en een moed, en een kracht, en een vertrouwen. Heere, zegen ons zo naar uw rijke barmhartigheid in de bediening van het woord en ook in de bediening van het sacrament. Zegen de doopouders als ze weer geroepen worden om hun ja-woord te geven. Laten ze het doen in afhankelijkheid van u. Zegen dit kindje dat straks gedoopt zal worden. Mag het in gezondheid opgroeien. Plant ook de vrezen van uw naam in het jonge hart. En dat dit kind en ook zijn broertjes vroeg mogen leren om u de Heere te zoeken. Want die mij vroeg zoeken, zo zegt ge toch, zullen mij vinden. Heere, wij bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen, ook uit ons midden. Gedenk ze in uw barmhartigheid. Wees met zieken en met ouden en met alle die een weg van beproeving gaan. Gedenk ze in uw goedheid. Wees met zuster Polman die in deze week naar het diaconessenhuis in Utrecht zal gaan voor een opname, voor een operatie. Heere, wees u haar in alle dingen nabij. Ga met haar mee op weg daarheen en wees bij haar daar op de ziekenzaal, op de operatiekamer. Als zij onder narcose gebracht wordt en als de behandeling plaatsvindt, Heere, en als we ons dan moeten geven, overgeven in de handen van een dokter, en dat is ook maar een mens, wilt u het dan alles besturen en wilt u het dan alles zo leiden dat het tot haar genezing en gezondheid strekken mag en dat het alles ook uitlopen mag op de verheerlijking van uw grote naam. Geef haar uw bijstand in alle dingen. Wees ook met Jolanda als ze in deze week ergens anders gaat wonen, in een ander tehuis. En als zij daar weer helemaal moet gaan wennen. Heere, maak het voor haar en voor haar ouders ook gemakkelijk. En wilt u ze geven dat ze daar spoedig ook thuis mag zijn. En dat in dat alles ook ervaren mag worden dat uw hand dit zo geleid en bestuurd heeft. Als ze nu een plaatsje mag vinden in een tehuis naar onze eigen begeerte en waar dezelfde dingen beleden en aangehangen worden als dat wij het zelf ook graag zouden doen, ook wat de godsdienst betreft. Heere, zegen dat verblijf ook voor haar hart, voor haar ziel. En wilt u haar in gunst en goedheid gedenken. Zegen allen die in dat soort werk hun taak gevonden hebben. In het verzorgen van mensen die ziek zijn. In het verzorgen van mensen met een handicap. In het verzorgen van mensen die misschien aan de avond van het leven gekomen zijn. Al dat werk der barmhartigheid. Wat soms zwaar kan wegen. Wat soms ook wel eens neerdrukken kan. Wat soms ook wel eens ontmoedigen kan. Maar waarin toch ook soms, als u het geven wilt, iets van de barmhartigheid van de hemelse hoge priester mag worden zichtbaar gemaakt. Laat dat inderdaad zo zijn, Heere, en zegen al dat werk voor hen die lijden en die moeite in hun leven meedragen. Wees gij een God van genade. In de vergeving van al onze zonden bidden we het om Jezus' wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente. Wij willen daartoe eerst het formulier lezen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Koelewijn? U hebt het nu alweer beloofd. En u hebt uitgesproken dat het niet alleen uw voornemen is, maar dat u het ook voor uw rekening genomen hebt om dit kind samen met de twee andere kinderen die God u al eerder heeft willen toevertrouwen in de voorzijde leer te onderwijzen. Er staat bij naar uw vermogen. Naar ons vermogen. Meer vraagt de Heere ook niet van ons. Maar wel naar dat vermogen, nadat God ons inzicht, nadat God ons ook een geweten gegeven heeft, nadat God ons ook verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef gegeven heeft. Maar vraagt u wel dat de Heere uw vermogen daartoe zal willen vermeerderen en dat hij het meer en meer ook op uw hart zal willen binden om uw kinderen groot te brengen naar de eis van Gods verbond. We kunnen niet met de minste moeite klaar zijn als het gaat om onze kinderen. Als we ze waarlijk lief hebben en als we waarlijk beseffen wat er op het spel staat, om het eens zo te zeggen, voor die kinderen die voor een eeuwigheid geschapen zijn. Als we waarlijk er iets van aanvoelen dat het kinderen zijn die, en het formulier heeft er ook op gewezen, die straks voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen en die daar alleen maar kunnen komen als het bloed van Christus ook hun zonden, ook de zonden waarin ze ontvangen en geboren zijn, als dat bloed van Christus hun zonden bedekt. Als we van die dingen wat gevoelen, dat God in uw handen een kind gelegd heeft, En dat God aan uw zorgen een kind toevertrouwd heeft dat voor de eeuwigheid bestemd is. Als we iets van het gewicht van die dingen gevoelen, dan kunnen wij de Heere ook geen rust laten. Dan zullen we hem gedurig aanroepen en gedurig smeken om zijn genade. Dat de schepper van dit leven ook de herschepper van jullie kinderen zal willen zijn. En dat hij die het gemaakt heeft, die het geschapen heeft, het nou ook verstandig zal willen maken in zijn wetten. God geven jullie zijn genade, zijn geest om in diepe afhankelijkheid en in biddend opzien tot God en pleitend op het woord van God, op de toezeggingen die straks betekend en verzegeld mogen worden, pleitend op die verbondstrouw van God die niet wachtte tot een kind, tot een mensenkind naar hem vroeg, maar die zijn handen al uitstrekt naar een kind dat pas op de wereld is. God geven dat u pleitend op die belofte veel bezig zult mogen zijn op gebogen knieën tot heil van uw kinderen. En als ze dan tot hun verstand gekomen zullen zijn, onderwijs ze in die dingen. Wijs ze op hun schepper. Wijs ze op de zaligmaker. Wijs ze op de weg die God zelf ontsloten heeft voor Adams kinderen om behouden te worden. En ga op die weg door de genade van Christus zelf die kinderen ook voor. Gemeente, wij zingen uit de 105e psalm, het 5e vers na het amen bij de doop. Psalm 105, het 5e vers. Willem Hendrik Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Beëindigen wij nu de bediening van de doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook dat door hem, uw lieve zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen uit de 84ste psalm, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Thank you. Hij heeft een sterk verlangen naar Gods woningen, naar Gods voorhoven. Deze pelgrim dichter van de 84ste psalm. Hij begeert daar te zijn waar God zich bekend maakt. Bij het altaar, bij het offer. En hij maakt een pleitgrond van het feit dat daar in de woningen des Heren, in de voorhoven van God, bij het altaar van zijn koning, zelfs ook mussen en zwaluwen zijn. Mag hij er dan ook komen? Zou God hem dan ook een plaatsje willen geven daar onder zijn dak, bij zijn altaar? Hij hoopt het. Hij verlangt ernaar. Want hij kan God in zijn leven niet meer missen. En hoe gaat het dan onderweg? Als we het eerste gedeelte van deze psalm mogen beschouwen als een gedeelte waarin hij beschrijft hoe het was voordat hij op reis ging, toen hij bij zichzelf te raden ging en zichzelf is onderzocht ten aanzien van zijn begeerte naar het huis des Heren. En toen hij dan bij zichzelf mocht constateren hoe zijn hart en zijn vlees uitriepen tot de levende God. Hoe gaat het dan onderweg naar dat heiligdom? Wel, daar gaat het over in onze tekst. Wat zijn dat voor mensen trouwens die pelgrims zijn en die op de pelgrimsreis naar Jeruzalem zijn? Wat zijn dat voor mensen? Waardoor worden ze getypeerd? Wat zijn hun kenmerken? De dichter noemt er een paar. Wel gelukzalig, zo zegt hij in het zesde vers, is de mens wiens sterkte in u is. En in welker hart de gebaande wegen zijn. Hij ziet ze, daar gaan hij onder hen, samen met anderen, onderweg naar Jeruzalem. En wat zijn dat als het goed is nu voor mensen, de echte pelgrims? Dat zijn diegenen van wie gezegd kan worden in de eerste plaats dat hun sterkte in God is. En in de tweede plaats dat de gebaande wegen in hun hart zijn. Hun kracht, hun sterkte is dus in God. Bedoelt de dichter daar hun lichaamskracht mee, zodat ze die voor sommigen toch wel lange reis, bijvoorbeeld helemaal uit het noorden van Kanaan naar Jeruzalem moesten maken. De lichaamskrachten zouden erbij uitgeput raken, vooral als men toch al niet wat sterk is en wat misschien wel op leeftijd gekomen is. Ziet de dichter tot God op om van de Heere krachten naar het lichaam te ontvangen? Dat zit er zeker ook bij ingesloten. Want de reis is niet makkelijk. Er zijn vermoeienissen, we komen er straks nog op terug. Maar ik denk dat het toch niet alleen maar om lichaamskrachten gaat. Pelgrims, ware pelgrims door dit leven, die vreemdeling geworden zijn hier beneden. Dat zijn ook mensen die keer op keer ondervinden dat ze geestelijk ondersteund moeten worden. Want dat verlangen waar de dichter van sprak, dat mag er bij tijden zijn, maar het is er niet altijd. Er zijn ook vijanden, geestelijke vijanden die op hen loeren. Er zijn zonden die hen omringen en nog erger die ze in zich om en meedragen. Zij moeten ook gesterkt worden in de geestelijke strijd. En op reis, en dan trekken we de lijnen maar door, op reis naar het hemels Jeruzalem moet de kerk des Heren, moeten de kinderen Gods ook gedurig gesterkt worden, ondersteund. Vergeet u niet dat die pelgrims in zichzelf zwakke mensen zijn. Wat heeft God namelijk uitverkoren? Het zwakke van deze wereld. En het onedele en het verachte. Die pelgrims zijn zulke helden niet. Zwak van moed en klein van krachten. En stof zijn ze van jongs af geweest. Het zijn geen mensen die prestaties leveren zoals de wereld prestaties levert. En zoals de wereld ook prestaties verwacht. En als zij dan met hun aangeboren zwakheid En als zij dan met de kleinheid van hun krachten verder moeten, door soms onherbergzame streken, waar vijanden loeren, waar allerlei gevaren hen bedreigen, dan zijn er zoveel dingen waardoor ze in gevaar zijn. En dan zijn er zoveel mogelijkheden en oorzaken waardoor zij zouden bezwijken onderweg. Waar moeten ze het vandaan verwachten? Als hun eigen bronnen zouden aanboren, komen ze terstond al bedrogen uit. Als zij op prinsen hun vertrouwen vestigen, dan blijkt dat die ook niet kunnen helpen. Waar moeten ze het van verwachten? Waardoor wordt de hemel, de ware pelgrim, naar het nieuwe Jeruzalem gekenmerkt? Doordat hij zijn sterkte in God heeft, zoals het avondmaalsformulier zegt. Dat hij het leven buiten zichzelf zoekt. In God, in Christus. Zoals David zei, de Heere is mijn levenskracht. Dat is het eerste kenmerk. En het tweede, dat hier door de dichter genoemd wordt, dat is dat zij in hun hart de gebaande wegen hebben. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat zijn die gebaande wegen? Zijn dat de wegen naar Sion, waar natuurlijk de pelgrim, de reiziger, steeds aan denkt? Als hij de weg eerder gegaan is, dan weet hij zo ongeveer wel hoe de weg loopt. Of hij weet het niet zo ongeveer, hij weet het misschien van stap tot stap en van plaats tot plaats. Zijn dat de wegen die hij in zijn geest heeft? Als hij hier is, dat hij dan in de geest ook overziet hoe het een kilometer of 20 kilometer verder zal zijn. De wegen naar Sion in zijn hart. Het zou kunnen. Het kan ook wezen dat de dichter hier bedoelt de inzettingen van de Heere. Dat wordt ook, de inzettingen des Heeren worden ook met een weg aangeduid. De weg van Gods getuigenissen, de weg zijner inzettingen. En wil de dichter zeggen, de mensen die nu onderweg zijn naar Sion, dat zijn zij die in hun hart de wegen van Gods inzettingen hebben. In welker hart die gebaande wegen zijn, die de Heere heeft verordineerd en waarvan hij zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Het zou ook kunnen. Of moeten wij misschien nog wat meer aandacht geven aan dat woordje gebaande wegen? En wijst het er dan misschien op dat er een gebaande weg gelegd is door de Heere zelf? Dat er, anders gezegd, een vlak veld gekomen is tussen de Heere en de ziel. Wordt dit bedoeld dat in het hart van die pelgrims de hindernissen en de obstakels die er waren zijn weggenomen en dat die pelgrim nu mag weten dat Gods oog in welgevallen op hem rust? Het zou ook kunnen. Zullen we kiezen? Of zullen we de mogelijkheden maar gewoon naast elkaar laten staan? Als de dichter zelf geen uitleg geeft. En als deze mogelijkheden er allemaal zijn, laten we ze dan ook maar allemaal als werkelijkheden aanvaarden. Want zo werkelijkheden aanvaarden. Want zo is het natuurlijk bij die pelgrim. Die zo naar Sion verlangt, naar de woningen van de Allerhoogste verlangt. Die heeft in zijn hart de weg daar naartoe, die overdenkt hij, die bemediteert hij. Want hij wil zo graag langs die weg het doel bereiken. En natuurlijk is dat ook in het hart van de ware pelgrim het geval. Niet van de gewoonte pelgrim, maar van de ware behoeftige, van de man die zo'n verlangen in zijn ziel heeft. En die God smeekt, Heere, wanneer zal ik voor uw aangezicht verschijnen? Natuurlijk is het zo dat die man ook de inzettingen des Heren heeft liefgekregen. God heeft toch zijn getuigenis in het hart gegeven. God heeft toch ook zijn inzettingen in de ziel afgedrukt. Hij geeft toch liefde tot zichzelf en tot zijn dienst en tot zijn wet in het hart. Zulke mensen zijn toch degene van wie de eerste psalm zegt, hij overdenkt zijn wet dag en nacht. En die ware pelgrims, dat zijn toch ook mensen die, als ze er al geen bewuste geloofskennis van kregen, toch hunkeren en staan naar de wetenschap dat er weer een vlak veld is tussen de Here en hun ziel. Daarom ging die dichter toch zo graag naar dat heiligdom waar het altaar staat, waar het offer wordt gebracht. En waarbij offer en altaar gepredikt wordt, zoals we vanmorgen zagen, dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, omdat de hitte van zijn gramschap geblust is. Daar wordt het toch gehoord, daar mag het toch ook worden beleefd, dat de Heere in gunst en ontferming op zo'n ziel neerziet. En wat is de ziel er begeerig naar om dat te mogen weten op grond van dat offer dat de Heere tot hem zegt: ik zal niet meer op u toornen, noch op u schelden. De wetenschap dat er een verse en levende weg gebaand is door Christus, het Lam Gods. Dat zijn de pelgrims en dat zijn hun merktekenen. En dat zijn toch ook een aantal dingen die, als we in deze week van voorbereiding geroepen worden tot zelfbeproeving, volk des Heren, waar we onszelf toch ook aan moeten toetsen. Als dat de welgelukzaligen zijn, als dat de mensen onderweg naar Sion zijn, die een sterkte in God hebben en in wier harten gebaande wegen zijn, dan is het zaak dat wij onszelf op dat punt ook onderzoeken. Dat je ontdekt hebt bij jezelf dat je niets bent, dat je niets kunt, dat je geen vijand aan kunt en geen zonde overwinnen kunt. Dat je midden in de dood ligt, maar dat je nu je sterkte in God mag zoeken. En het leven buiten jezelf mag zoeken. Dat is de enige weg ook om aan het avondmaal te komen. Niet daarmee betuigend dat we in onszelf rechtvaardig en volmaakt zijn. Juist niet. Maar daarmee belijdend, ook openlijk belijdend, dat we in onszelf niets meer kunnen vinden. En dat het bij ons alleen maar ellendigheid en verlorenheid is. Maar er is een God die leeft. En er is een God die genadig is. En er is een God die zondaren zalig maakt. En in hem ligt onze kracht. En van hem is onze verwachting. En van zijn zoon mogen we het verwachten. Die gesteldheid. Elke andere avondmaalsgang en elke andere gezindheid of gesteldheid, dat is niet recht in Gods oog. En dat andere in welker harten gebaande wegen zijn. Je mag van tevoren je weg overdenken, ook je avondmaalsgang. Als je er hartelijk naar begeert. En als je ook weet wat een hindernissen er op die weg kunnen liggen. Want er liggen een hindernissen op de weg naar de avondmaalstafel. Niet voor de hypocriet, want voor hem is elke weg gebaand en vlak. Niet voor de mondbeleider. Ach, die kan wel gaan. En als die wat goed te maken heeft, dan maakt hij het gauw even in orde en dan is het weer in orde. Maar voor degene die zichzelf in armoede en ellendigheid hebben leren kennen, is het niet zo eenvoudig opgelost. Moet God eraan te pas komen? Oh ja, er ligt ook een roeping voor de avondmaalsganger, dat hij zelf de hindernissen wegneemt. Is er wat met uw medechristen? Is er wat met uw broeder? Of met uw zuster? Ligt het niet vlak? Ligt het misschien al jaren niet vlak? Dan is de weg niet gebaand. En dan kunt u in feite niet gaan. Dan moet er opgeruimd worden. En dat moet niet blijven liggen tot ik weet niet wanneer. Dan is de avondmaalsviering en de voorbereiding daartoe een extra aansporing en een drang van Gods wegen om de dingen op te ruimen. Of ligt het niet vlak tussen God en uw ziel? Welke hindernis is er? Een iegelijk, en laten we de oorzaak allereerst bij onszelf zoeken, een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking, ligt er in dat opzicht wat tussen de Heere en onze ziel? Zijn er onbeleden zonden, verzwegen zonden, toegedekte zonden. Zonden waar we misschien niet eens erg in hebben, maar waar we aan ontdekt moeten worden. Vraag om die ontdekking. Vraag om dat licht van Gods geest, opdat we zien mogen wat er verkeerd is en wat er veranderen moet en wat er opgeruimd moet worden, opdat wij ontdekt aan zonde en schuld des te dringender en hartelijker en aanhoudender zullen mogen roepen tot de levende God. In welker harten gebaande wegen zijn, dan ben je ook in de voorbereidingsweek, niet pas aan de avondmaalstafel, maar ook in de voorbereidingsweek al bezig met de overdenking van wat hij gedaan heeft, die borg en zaligmaker, om die weg te banen en om een vlak veld te maken en om weg te ruimen wat de scheiding maakte tussen God en de ziel. Dan zijn we ook in de voorbereidingsweek al aan het mediteren over dat offer van Christus dat bij brood en beker wordt voorgesteld. En dan gaan wij, als het avondmaal is, niet pas opnieuw, niet pas voor het eerst overdenken wat het de Heere gekost heeft, maar dan is ons hart er al op afgestemd en dan zien we er al naar uit om aan die tafel ook te mogen horen dat hij in genade en ontferming op zulke neerziet. En dat zijn ze. Er is veel meer van te zeggen, maar de dichter noemt alleen maar deze twee. Deze twee merktekenen van de pelgrims. Maar dan vervolgens laat de dichter ons ook weten dat het op die pelgrimsreis nog lang niet zo makkelijk is. Ik wees er al even op, maar nu wat uitvoeriger. Die pelgrim wordt ook beproefd. Hij is goedsmoeds van huis gegaan. Dat kan niet anders met zo'n verlangen in zijn ziel. En met een zicht, met een blik op die mussen en die zwaluwen die een plaats ontvangen. Zelfs vindt de mus een huis. Heren, dan mag ik er toch alstublieft ook komen. En zo is hij goedsmoeds van huis gegaan. Verlangend om zijn God te ontmoeten bij u. Zo heeft hij het al gezegd. Op een afstand. Mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Maar hij is er nog niet. En voordat hij er is, zal er nog heel wat gestreden moeten worden. En heel wat doorworsteld. Dan moeten ze ook nog, zoals er in vers 7 staat, door het dal van de moerbeziënbomen door. Wat is dat voor een dal? Nou, de Statenvertaling heeft dat dan inderdaad zo weergegeven, het dal der moerbeziënbomen. Een andere vertaling leest het dal van de balsemstruiken. Ik vind beide vertalingen niet zo gelukkig. Ik geloof dat ik het veel liever onvertaald liet staan. En dan kent u de uitdrukking denk ik ook al wel, al was het alleen maar van de titel van een van de dagboeken van Philpott. Het Baca-dal. Dat is het Baca-dal. En zo staat het in het Hebreeuws en laat het dan maar onvertaald staan. Wat is dat Baca-dal dan? Het Hebreeuwse woord Baca hangt samen met wenen. Het is zoiets als het tranendal. Was er nou echt zo'n Baca-dal op weg naar Jeruzalem? We weten dat niet. Uit andere bronnen blijkt het niet en voor de rest spreekt het woord van God er ook niet over. Het is misschien alleen maar een aanduiding van geestelijke werkelijkheden. En geestelijk gaat een pelgrim inderdaad zijn Baca-vallei leren kennen. Wat moeten we er ons dan bij voorstellen? Nou, denkt u dan maar aan zoiets als Psalm 23, dat donkere dal waar die schapen doorheen moesten. Denk maar aan zo'n dal waar inderdaad alles ontbreekt. Er is geen licht en er is geen voedsel en er is niets te verkrijgen. Het is het dal van de beproevingen. Het is het dal van de tranen. Het is het dal van de moeite, van de gevaren, van de vijanden. En net wat u ervan maken wilt. Het dal waarin geweend wordt. Het dal waarin beleefd wordt mijn oog. Druipt tot God. In dat dal, in dat Baca-dal, daar wordt beleefd hoe arm een mens eigenlijk is. Daar wordt ervaren hoe gemeen en hoe listig de vijand is. Daar wordt ervaren dat je met je goede voornemens nog niet in Jeruzalem kunt komen. Daar wordt ervaren dat je met vroegere uitreddingen ook nog niet in het heiligdom kunt aankomen om voor Gods aangezicht te verschijnen. Daar wordt ervaren dat de mens een hoop dingen kwijt moet raken. In het Bakadal wordt beleefd je eigen zwakheid en je eigen onwaardigheid. Daar kom je niet doorheen zonder de hulp van de Heere. Daar dreigt de dood. En daar rijst soms ook de schuld op. In het Bakadal ondervindt de pelgrim dat hij soms nergens meer bij kan. En dat hij nergens meer steun aan heeft. In het Bakadal wordt de smaadheid van Christus gedragen. Het valt daar niet mee. Echt niet waar. En daar zou een mens bezwijken. Als alle hoop mij gans ontviel, dat is het Bakadal. En als je niet meer durft te geloven dat je er ooit komt in Sion. En dat je ooit nog voor Gods aangezicht verschijnt. Het Bakadal, dat is net zoiets als wat de dichter van Psalm 42 ondervond. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis van uw watergoten. Al uw golven en baren zijn over me heen gegaan. Het Tranendal. En wat gebeurt er dan met die pelgrim in het Bakadal? Ja, daar zou hij toch omkomen. Bezwijken. Verloren gaan. Wel onderweg naar Sion. Wel met een verlangen in zijn hart. Maar hij komt er niet. En het verlangen wordt nooit vervuld. Wel de beloften meegekregen. Wel op de beloften gepleit. En geworsteld aan de troon der genade. Werkzaamheden gekend. Misschien wel uitreddingen gehad. Misschien wel van vroegere ervaringen kunnen zeggen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Maar je komt er niet mee. Nu opnieuw in Sion. En wat gebeurt er dan met die pelgrims? Komen ze om? Nee, de dichter heeft ervaring dat ze niet omkomen. Want in dat dal van de moerbeziënbomen, in dat Bakadal, stellen zij hem tot een fontein. Het wijst er ook op dat het daar nog heet en dorstig is. En waar niemand lafenis kan krijgen. En ze kunnen geen verkwikking vinden voor hun ziel. Maar ze stellen hem tot een fontein. Ja, zo kun je het lezen. Zoals onze vertaling het leest. Ik kan ook één letter veranderen. En dan heb ik ook recht gedaan aan het Hebreeuws. In het dal van de moerbeziënbomen stellen zij het tot een fontein. Het, dat dal dus. Dat dal zo droog en zo dor en zo beangstigend en zo benauwend. Dat dal van de beproevingen. Hoe kun je dat nu tot een fontein stellen? Wat betekent dat en wat bedoelt de dichter er dan mee? Nou, wat gaat een mens doen als die gebrek aan water heeft? Wat gaat een mens doen als die dreigt om te komen van dorst? Gaat hij dan niet ernstig speuren naar bronnen? Gaat hij dan niet, om zo te zeggen, graven of dat hij water kan vinden? Gaat hij dan geen putten graven? Nou, dat is wat de psalm ergens zegt. Psalm 94. Van mensen die voordeel trekken van het leed. Die hebben in het dal van de beproevingen en van het leed putten gegraven. En uit de beproevingen hebben zij voordeel getrokken. Zoals Paulus, die wist wat het was om verdrukt te worden. Maar die zei, wij roemen in verdrukkingen. Dat is wat. Wij roemen in het Bakadal. Want juist daar als alle hoop ons ontvalt. En juist daar waar de moeite vermeerderen. En juist daar waar de schuld oprijst en het geweten bezwaard en belast wordt. Juist daar waar de vijanden komen en op de vuile klederen wijzen. Juist daar waar steunsel en leunsel ons gaan ontvallen. Juist daar wordt dringend geworsteld en worden gebeden opgezonden. Heere, behoud mij. En zo wordt het Bakadal een plaats van gebed en van gebedswerkzaamheden. En die gebedswerkzaamheden en die worstelingen aan de troon der genade, dat is de weg waarlangs de Heere hen door lijden gaat heiligen. En dan kom ik toch weer terug bij de vertaling zoals wij die hier voor ons hebben. Want al zijn zij dan in het gelovig bidden en in het biddend geloven bezig, werkzaam in dat dal der benauwdheid om Gods aangezicht opnieuw te zoeken en hartelijk te smeken. Als ze dan water vinden, dan is het uit hem. Dan is hij toch hun fontein. Dan ontvangen ze het uit zijn volheid. Dan is hij toch weer voor hen de springader van levend water. Ach, menigmalen, en dat is tot hun beschaming. En dat moeten ze in het Bakadal dan ook met schaamte bekennen. Als God hen weer eens aan henzelf ontdekt. Menigmalen hebben ze bij hun gebroken bakken gezeten. Die ze zichzelf uitgehouden hadden om daar water in te bewaren. Maar de bakken braken en barsten en het water vloeide weg. En daar zitten ze nu. In een land dor en mat zonder water. Maar nu het weer nood geworden is. En nu de Heere weer in de engte gedreven heeft. En nu ze weer geen enkele kant uit kunnen. Nu doet hij het ondervinden hoe groot van goede tierenheid hij is. Ook zal de regen hen ganzenrijkelijk overdekken. O, wat maakt God het met zijn pelgrims dan weer goed. Wat weet de Heere dan met de moede een woord ter rechte tijd te spreken? Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van kracht. En hij slaat toch schoon oneindig hoog op die smekelingen, op die armen en ellendigen in dat hete Bakadal, waar ze versmoren en waar ze versmachten. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen die daar nederig knielen in ontferming het oog. De beproeving bleek uit te drijven tot God. En bleek te verbinden aan de troon van Gods genade. En zo bedoelde de Heere het ook. Daarom ligt dat Bakadal daar. Niet om hen te beangstigen en te benauwen alleen, maar om hen in de weg van beangstiging en benauwing opnieuw aan de Heere te verbinden. En zo ligt er menigmaal voor de avondmaalsganger ook op de weg naar de avondmaalstafel zo'n Bakadal. Als de vrees ons omringt, kun jij nu aan de tafel van die heilige God komen. Kijk eens terug en kijk eens naar binnen. En wat is er van je leven terechtgekomen? En wat is er van je dienen van God terechtgekomen? En wat een arm en ellendig gebedsleven heb je tegenwoordig. En wat betekent het woord van God soms weinig voor je. En wat kun je in de kerk zitten met een koud en onbewogen hart. En als alles ons dan bij de handen afbreekt. Waar brengt het ons? Brengt het ons aan het eind met onszelf? Om het nou toch weer bij de springader van levend water te zoeken? En als we daar maar weer komen, dan komen we niet bedrogen uit. Want als die pelgrim zo door dat Bakadal heen gegaan is, en als hij hem tot zijn fontein heeft mogen stellen, dan ziet hij ze verder trekken. Ze gaan van kracht tot kracht. En iegelijk van hen zal voor God verschijnen in Sion. Dan heeft hij weer verwachting. Verwachting. Het geloof grijpt weer moed. God heeft zich weer niet onbetuigd gelaten. Ook onderweg naar Sion zijn daar de blijken van zijn goede tierenheid. De Heere gaf vrijmoedigheid om te geloven. De Heere gaf een belofte die hij op de ziel bond. De Heere deed uit zijn heiligdom het water des levens naar de vermoeide en afgematte ziel toestromen. Het wordt ondervonden dat voor hen die het heil des Heeren wachten, bergen vlak en zeeën droog zijn. Kijk eens, zo pas liep hij nog met gebogen schouders. Hij wist niet hoe hij verder moest. Alle kracht bezweek, alle hoop ontviel hem. En hij vreesde om te zullen komen. En kijk eens nu. Nu heeft hij zijn schouders weer gerecht. En nu loopt hij weer met lichte tred. Hij is verkwikt door de goedertierenheden des Heren. Een milde regen zond go, Heer, op uw bezwijkende erfenis neer. Om kracht aan haar te geven. En nu mag hij zeggen. En hij mag het van al zijn medepelgrims zeggen. Die een even dierbaar geloof met hem ontvangen hebben. Dat ze van kracht tot kracht steeds voortgaan. Van kracht tot kracht. Een sterkte was in God en dat hebben ze nu weer eens opnieuw ondervonden. En de Heere liet hen niet bezwijken. Ze werden weer opgericht. Ze kregen weer nieuwe kracht. Ja, van kracht tot kracht. Als u er nou maar niet van maakt van klacht tot klacht. Want dat staat er natuurlijk niet. Dat staat er ook per se niet. Is het dan niet zo in het leven van Gods kinderen dat het menigmaal van klacht tot klacht is? Ja, dat komt ook voor. Wat klaagt dan een levend mens? Een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. Dat is ook voorbereidingswerk, jazeker. En er zijn klachten, zelf aanklachten. Toch geen klachten over God, hoop ik. Maar wel zelf aanklachten, zelf beschuldigingen. Maar zeg nou niet dat dat alles is. En doe nou niet net alsof de dichte pelgrim hier gezegd heeft, ze gaan van klacht tot klacht steeds voort. Als u dat zou zeggen, zou u een kwaad gerucht van de koning verspreiden. Is het dan zo'n sombere reis naar Sion? Is de dienst van deze koning dan zo'n sombere dienst? Weet u, hoe somberder Gods kinderen over het leven met de Heere spreken, hoe zekerder ze ervan kunnen zijn dat zij allerlei mensen en vooral ook jonge mensen naar de ijdelheidskermis drijven. Hoe somberder we over Gods dienst spreken, alsof de Heere zijn volk honger laat lijden en gebrek laat hebben en alsof het altijd maar moeite en verdriet is. Hoe somberder wij erover spreken en hoe somberder wij erover doen, des te minder lust krijgt een ander om die God immers te vrezen. En dan kiezen ze voor de ijdelheidskermis. Beveel de dienst des Heren maar aan. Het kan heus lijden. Want de dichter mag het op goede gronden zeggen. Hij mag het op grond van Gods eigen getuigenis zeggen. Ze gaan van kracht tot kracht. Wat een wonder, hè? Wat een wonder dat het er zo staat. Want normaal raakt een reiziger natuurlijk vermoeid. Deze niet. Als hij vermoeid is, dan wordt hij weer opgericht. En dan krijgt hij weer nieuwe kracht. En ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen moede worden en toch niet struikelen, want de Heere geeft kracht. Normaal gerekend, hoe ouder een boom wordt, hoe minder vruchten die draagt. Maar hier niet. Ze worden wel zwakker. Maar het wordt ook aan hem bewaarheid, aan deze pelgrims, hoe zwakker ze worden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ze worden wel minder in zichzelf. Maar het wordt ook aan hen bewaarheid, denk aan Paulus. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Van kracht tot kracht. Van plaats waar de Heere tot de ziel spreekt en bemoedigingen schenkt. Tot de volgende plaats waar de Heere opnieuw komt. En waar hij weer laat merken dat er bij hem echt geen gebrek is. En als we gebrekkig door het leven gaan, dan is dat meestentijds onze eigen schuld. En dan, en dat uitzicht mag hij toch ook hebben. voor zichzelf en voor zijn medepelgrims. Dat vooruitzicht en die verwachting, dat een iegelijk van hen, vanwege die steeds toevloeiende krachten van de Heere, dat een iegelijk van hen voor God verschijnen zal in Sion. Aan het Bakadal komt een eind. Aan de pelgrimsreis komt ook een eind. Straks onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt zal haar voor bouweers kunstwerk groeten. Straks nog verder Jeruzalem in. Onze voeten zijn staande in de poorten van de voorhoven van de Heer. En daar ziet de dichter ze weer, de vogels, de zwaluw, de mus, die hij thuis ook al gezien had in de geest toen hij dacht aan dat heiligdom. En nu is hij er zelf. En nu mag hij en die anderen met wie hij optrok eveneens verschijnen voor God. Nu ziet hij dat altaar. Nu ziet hij dat offer. Die priester, die leviet. En al die dingen die spreken van de nederbuigende goedheid Gods verschijnen voor God in Sion, een iegelijk, zegt hij. O ja, hij zelf, tot zijn verwondering. Maar ook die anderen die op diezelfde God steunden en die dezelfde kracht nodig hadden en ondervonden hadden. Het ligt, hij weet het onderweg al, het ligt verankerd in de beloften Gods. Wat de Heere heeft aangegrepen, dat komt niet om. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Zalig als je dat ook in de voorbereidingsweekjes mag geloven. Onder alle bestrijdingen, zodat je misschien terstond weer moet bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Maar dan toch met het hopend verwachten en dat verwachtend hopen. Heere, u brengt me er zelf. U brengt me er zelf. Ik kan er niet komen. Maar gij zult de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En gij zult de kreupelen dragen. Zoals een kreupele Mefiboset door de knechten van David. Door die knechten gedragen en naar Jeruzalem gebracht werd. Ja, dan kan er wel eens vertrouwen en verwachting zijn. Verwachting, want God staat voor zijn eigen werk in. En dan hoef je er ook niet eens in eigen kracht meer te komen. En dan de wonderlijke ervaring bij tijden. Dat je niet eens meer weet hoe je er kwam. En dat je geen mens meer zag. En voor die tijd zag je niks anders dan mensen. En allerlei bezwaren. Maar dat je er komt omdat God je er brengt. En omdat hij zijn volk zelf verzorgt van begin tot eind. Ja, kijk eens, van al dit soort dingen en van dit soort vragen en van dit soort geloofsworstelingen en van dit soort geloofsperspectieven heeft zo'n gewoonte avondmaalganger helemaal geen kennis. Die weet helemaal niet waar het over gaat als deze dingen besproken worden. En die vraagt zich misschien verwonderd af en misschien een beetje afkerig zelfs af. Moet dat dan allemaal zo en gaat dat dan allemaal zo? Ja, zo. En als u er niks van weet, kijk uw zaken dan nog eens na. Dan klopt het niet. Dan is het ook niet schriftuurlijk wat u meent te bezitten. En ze komen er. En dan in één keer die wending. Dat was geloofstaal. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. En dan ineens die omslag. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Hij was toch zo zeker? Hij wist het toch zo vast? Het was hem door het wondere werk van Gods Heilige Geest toch zo duidelijk gemaakt. En ik kon er toch zo verwachtingsvol van spreken. Hij zou toch voor God verschijnen. Waarom bidt hij dan nog? Waarom roept hij dan een ogenblik later op zijn pelgrimsreis de Heere dan opnieuw aan? Twijfelt hij dan weer? Vormen die versen 8 en 9 dan toch eigenlijk niet een tegenstelling, een grote tegenstelling? Eerst de geloofsverwachting die uitgesproken en beleden wordt. En dan in één keer dat gebed in afhankelijkheid gebeden. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Hij heeft gesproken over de kracht die van God ontvangen wordt. Van kracht tot kracht. Toen hij dat zei, zag hij de volgende krachtbron al liggen. En nu is dat een tegenstelling in het bevindelijke leven toch niet. Voor de theorie wel, ja. Maar in de ervaring van Gods kinderen toch niet. Die kracht waar de Heere van gesproken heeft en waar de dichter van getuigen mag, die kracht, die moet toch ergens vandaan komen. En komt die zomaar? Geeft God zijn genade en zijn geest zomaar? Of wil hij er van den huize Jacobs om gebeden zijn? En kom je er niet steeds weer opnieuw achter hoe onwaardig een mens is? Van Gods kant liggen de dingen wel vast. En ze zullen allemaal verschijnen voor God in Zion. Van Gods kant liggen de dingen wel vast, vooral Gods kinderen. Maar in de wereld van hun beleving liggen de dingen lang niet altijd zo vast. En zeker niet als ze er weer eens aan ontdekt worden hoe onwaardig ze zijn. Geloof beoefend en daarna toch weer ingezonken. Verschijnen voor God in Zion. Ja, je kunt er wel eens hoop op hebben, maar je leert ook dat het enkel genade zal zijn. Als het mag gebeuren, dat God naar recht je niet wil schuldig keuren. Je leert ook dat het enkel genade zal zijn om het eeuwig welbehagen. Ziet u dat deze pelgrimdichter geen parade christen is, die altijd zijn zondagse pak aan heeft en altijd zijn bruiloftskleed draagt en altijd opgeknapt en gereed is en altijd geloven kan en het altijd weer weet en nooit is aan het eind is? Heeft hij zekerheden? Ja. Maar zijn zekerheden liggen midden in de worstelingen om genade. Niet dat ik het gegrepen heb, maar ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht. Zijn zekerheden liggen midden in zijn worstelingen. Hij is nog weer bezig, omdat hij midden in de dood ligt, om zijn leven buiten zichzelf te zoeken. En dan zit hij weer aan de grond. Hij is Bakad al door, God heeft hem erdoor geleid. Hij heeft hoop gekregen, hij komt er ook. God gaf hem dat vertrouwen, hij zal zijn werk voor mij volenden. En nou zit hij weer aan de grond. Ziet u dat hij niet verder komt dan zo'n weggejaagde mus? Zo'n hoogvlieger is hij ook niet. Hij kan wel eens hoog opstijgen. En hij kan wel eens het schoonste lied van een koning zingen. Hij kan wel eens welgemeend uit volle borst zingen. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion eens voor God verschijnen. Maar daarna ligt hij weer. Hij vergeleek zich met zo'n mus, weet u nog, van vanmorgen. Zo'n straatjongen. Die geen veren heeft om mee te pronken. En geen stem om mee te zingen. Hij kan zo mooi niet fluiten als een nachtegaal. Een arme stumper is hij. Het zal nog een keer laag met hem aflopen. Maar zijn vroegere ervaringen dan. Daar heeft hij niets meer aan. Daar komt hij ook niet meer op terug. Hij heeft toch wel eens goed avondmaal gevierd. Dat kan best wezen. Hij kan best de koning wel eens gezien hebben in zijn schoonheid. Hij kan best wel eens geproefd en gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is. Maar daar kan hij nu niet meer mee verder. Waarmee dan? Wat is er dan nog overgebleven? En naarmate hij meer van zichzelf en van zijn ellendigheid en van zijn ongelovigheid, want dat speelt nu ook mee. Hij heeft geloofd en nou kan die niet meer. Naarmate hij die meer van die dingen leert kennen, blijft er nog maar één ding over. Wat dan? Nou, de tekst zegt het. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o
van Jacob. God van Jacob. En dat was ook zo'n straatjongen. Begrijpt u? Dat was ook zo'n beste niet. Dat was ook een bedrieger. Dat was ook een ongelovige in zichzelf. En toch is God Jacobs God geworden en gebleven. En dat is zijn enige hoop. God van Jacob. Nou, roep hem maar aan in deze voorbereidingsweek. En zeg het maar tegen hem: Heer, ik ben niet anders dan Jacob. Amen. Psalm 38, het 9e vers. We zeggen u er dank voor dat we hier vandaag mochten zijn, vanavond ook weer. En dat de schriften mochten worden geopend en dat we met de dichter mochten meeluisteren naar wat gij doet ondervinden op de weg naar Sion. Hoe gij het in het hart legt om die weg te gaan. En hoe gij onderweg ook uw steun en uw sterkte doet ervaren. En hoe zo'n mensenkind haar eigen armoede en ellende gaat inleven om niets meer over te houden dan de God van Jacob. Heren, dat zijn dingen die deze dichter kende en vanuit zijn situatie mocht beschrijven. En die zijn zo tot ons gekomen via uw heilig woord. Maar het zijn dingen die vandaag nog beleefd worden, nog gekend worden. En ook nog gekend moeten worden. Heere, geef ons ondervinding van deze heilgeheimen. Van deze geloofswerkzaamheden. Van deze worstelingen. Van deze ervaringen die gij aan al uw volk en kinderen leert. Juist ook op weg naar Sion, maar toch soms ook heel bijzonder in de week van voorbereiding. Heere, we worden er weer toe geroepen. Om de dood des Heren te verkondigen. Er zijn er die dat niet kunnen doen, niet mogen doen. Er zijn er die geen band aan u hebben. Er zijn er die geen pelgrims zijn. Die geen vreemdelingen werden. Die nog volop in de wereld leven. Of die misschien wel uiterlijk op de pelgrimsreis zijn, maar met een hart dat toch nog helemaal aan de wereld vastzit. Er zijn er die daarom ook geen toegang hebben tot de dis des verbonds. Want die hebt gij voor de uwen, voor degene die u in oprechtheid vrezen, daar neergezet. Heren, wij bidden van u dat de tafel heilig mag blijven. Maar dat dan wel allen die op weg naar Sion zijn, omdat gij hun voeten op die weg gebracht hebt. Dat wel al diegenen die daar horen, er ook werkelijk komen zullen. Ach, dan moet er soms nog wat opgeruimd worden. Dan moeten de dingen soms rechtgezet worden, onderling hier op aarde. En dat kan niet uitblijven, heren, dat moet ook geschieden. En dan moet er soms ook nog zoveel opgeklaard en opgeruimd worden in onze verhouding tot u, voordat de weg gebaand is. Heren, geef ons eerlijk met onszelf om te gaan. En geef dat wij geen zonde te vriend houden en geen ongerechtigheid koesteren, maar dat we in de weg van waarachtige bekering ons tot u zullen wenden. En zo ook ervaren dat gij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Maak het dan zo goed met uzelf en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 63ste psalm en daarvan het derde vers. Psalm 63, het derde vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.